Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bij deze Ruud waarschijnlijk. Sorry, ik heb echt...
Ja, testen, hè?
Ja, nee. Ik heb net een chocolaatje gehad met die gepofte dingetjes erin. En dat blijft nu een beetje in mijn keel kriebelen.
Ja.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je weer luistert, dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. Bijvoorbeeld vragen over die boosters. Want wanneer moet je die nou nemen als je corona hebt gehad? Of als je pas heel laat bent gevaccineerd? En waarom krijgen mensen met Moderna maar een halve dosis? En iets heel anders, kan het virus ook resistent worden tegen de vaccins en de boosters? Maar allereerst, Diederik... Ja, we loaden de podcast nu even op een maandag op. Want je had even een weekje kerstvakantie.
Ja, ik heb echt heerlijk even vakantie gehad. En met het hele gezin en mijn kinderen. Die was leuk. Waren we echt even aan toe.
Gewoon lekker bijgekomen.
Oh, ik ben ontzettend bijgekomen.
Ja, dus, ik kan er weer tegen. Je ziet er ook uitgerust uit.
Ja, ik heb ook echt gewoon de hele week niks gedaan. Dus even niet gewerkt.
Nee, ik dacht al.
Niet zorgen gemaakt over de IC-bedden. Ik heb nergens ingelogd. Ik heb alleen één OMT-vergadering meegedaan afgelopen week.
Toch even op de laptop.
Ja, nog even op de laptop. Ja. Daar waren de berichten ook veel beter over de Omicron. Dus daar werd ik ook opgewekt.
Echt waar? Vertel, wat de berichten beter over de Omicron?
Nou ja, bedoel, de week daarvoor hadden we nog hele slechte scenario's van duizenden patiënten, hè, als gevolg van de Omicron. Afgelopen week was natuurlijk de... berichtgeving uit Zuid-Afrika, maar ook uit Engeland en uit Denemarken, dat die Omicron toch minder ziekmakend is. Er is nog wel heel veel verschil. Hè? In Zuid-Afrika hebben ze over 80% minder ziekmakend. Engeland dan tussen de 20 en de 40% minder ziekmakend. En Denemarken ziet geen verschillen. Dus het is nog een beetje wisselvallig. Maar daardoor waren de berekeningen van de modelleur wel veel optimistischer.
Minder mensen naar het ziekenhuis.
Ja, en uiteindelijk het blijven voorspellingen. En er zit heel veel onzekerheid. Maar het was veel minder tragisch dan de week ervoor. Nou, dat gaf mij wel weer een beetje... goede hoop eigenlijk.
Ja, dus
we verwachten nog steeds, hè, de Omicron zal zich nog steeds sterk verspreiden.
Ja, die heeft het waarschijnlijk al
overgenomen.
En
er zullen waarschijnlijk ook meer patiënten naar de ziekenhuizen en naar de IC komen. Maar niet meer zulke verwachtingen die we helemaal niet aankunnen. Dus de verwachting nu voor half februari is ongeveer hetzelfde als we nu in eind november, begin december hebben gehad. Ja, liever niet. Hè. Ik bedoel, is nog veel, maar niet meer zo... belachelijk veel.
Dus niet een code zwart scenario?
Nee.
Nee, dat is wel heel fijn.
Ja.
Nu
ja.
Snap ik wel dat je goed gemutst bent, wat dat betreft.
Ja, ik ben ook echt goed gemutst, ja.
Ja, maar uiteindelijk verwacht u dus wel dat er wel meer mensen naar het ziekenhuis zullen komen dan met Delta? Alleen dan korter of...
Nee. Kijk, ik bedoel, het gaat, hè, het is een model en daar stop je allerlei data in. En het is een week vooruitkijken, dan kan je het goed voorspellen. Nou, je ziet nu nog steeds met de Delta-variant dat goed afneemt voor de IC en voor de ziekenhuizen. Er komt een kantelpunt aan. Wanneer dat is best lastig. Maar die verwachtingen voor half deze februari waren echt in de duizenden. Die waren echt zo'n zwart scenario. En daarvoor zijn er toen ook hardere maatregelen. Maar afgelopen week waren die scenario's veel beter. En dan zeggen de modelleurs, ja, dat is heel veel onzekerheid. Maar met dat scenario wat ik afgelopen week was... dat zijn in de orde van de golven die we tot nu toe gehad hebben. Ja, nog een slecht vooruitzicht. Maar ja, ik ben wel blij dat dat zwarte er echt
dus af. Nog steeds een beetje van rond de 600 mensen op de IC dan eigenlijk. Ja, wat de maximale.
Dan, en of het dan 500 is of 800, ja, dat blijft heel lastig.
Ja.
Maar niet een paar duizend.
Nee, nou dat is fijn. Dat is fijn in ieder geval. Zullen we de vragen doen?
Ja.
Erbij pakken? Siska, die is ook sportlerares en die zegt: meneer Gommers, zou u kunnen zorgen dat sport een essentiële bezigheid wordt? Ik heb al 5 keer een brief naar Rutte gestuurd, geen reactie gekregen. Ik denk dat hij vast veel brieven zal krijgen. Mensen die gaan niet buiten sporten, die gaan chips eten, bier en wijn drinken op de bank. En dat is wat er gebeurt op het moment dat er zoveel dicht gaat.
Ja, ze heeft gewoon een ongelooflijk belangrijk punt. Sporten is zo ontzettend belangrijk, hebben we al vaak gezegd. En iedere keer als we dan toch in paniek schieten met al die maatregelen, dat we echt strenge maatregelen, dan doen we het maar algemene maatregelen. Ja,
een beetje in bulk, hè?
Ja, maar ook wel, het heeft dat te maken omdat het anders bijna niet te handhaven is. Nou, dat speelt. Ik bedoel, je kunt maatregelen treffen, aan de andere kant moet je het ook handhaven. Dat hebben we gezien hoe belangrijk dat is. Maar eigenlijk zou het wel belangrijk zijn dat sporten eigenlijk gewoon door kan gaan. Want we hebben ook gezien dat sporten zo belangrijk is voor je afweer. En dus als je in goede conditie bent, heb je ook minder mogelijk problemen met COVID. Dus dat zou eigenlijk voor de lange termijn is dat echt een belangrijk iets. Je moet echt zorgen dat je niet aankomt in gewicht. En liefst dat je 5% afvalt. Want dat doet iets positiefs met je afweer. Nou, dat is in deze besmettelijke ziekte is dat gewoon allemaal belangrijk. Dus heeft een punt.
Want als je naar Duitsland kijkt, die komen dan ook weer met strengere maatregelen. Er mag geen publiek meer bij ook amateurwedstrijden zijn. Maar er mag nog wel gesport worden. Dus die zeggen expliciet van andere dingen gaan dicht. Je kan niet meer naar volgens mij de bioscoop en dat soort zaken. Maar sporten, dat mag je nog wel doen. Want dat is dus belangrijk voor de afweer. Ja, zou Nederland er eigenlijk dat soort regels dan ook in moeten voeren? Dat zelfs in de strengste lockdown dat alleen sporten nog zou mogen.
Ja, maar goed, ik bedoel, die strengste lockdown was natuurlijk in een panieksituatie. Als die paniek nu mogelijk verdwenen is, moet het sporten er als eerste weer af. En voor langer termijn ben ik het met haar eens. Zou het eigenlijk zoiets moeten zijn dat sporten gewoon essentieel is. Want dat doet iets met langer termijn, met heel veel ziektes. En sporten is gewoon heel belangrijk.
Ja, Gerdy dan. Die zegt, toen de scholen nog open gingen, moest mijn zoontje van 5 in quarantaine vanwege een uitbraak in zijn klas. De GGD vertelde mij dat als je gevaccineerd bent, je gewoon overal heen mocht, zolang ons zoontje maar geen klachten kreeg. We hoorden later dat het om de Omicron-variant ging en na een thuistest bleek ook dat we die hadden zonder dat we klachten hadden. Moet het GGD-beleid niet even wat anders? Dat pas na een PCR-test dat je ergens weer naartoe mag.
Nou kijk, dit was met het idee toen met de Delta-variant dat als je gevaccineerd bent, dat je dan minder kans had dat je die Delta-variant bij je hebt. Nu hebben we geleerd met die Omicron dat het allemaal veranderd is. Dus als het goed is, zijn de regels nu aangepast. En dus er zijn vanaf afgelopen weekend de nieuwe quarantaineregels in het kader van de Omicron. En dan heeft het geen voordeel meer als je gevaccineerd bent. Dan moet je ook in quarantaine en moet je na 5 dagen testen.
Oké, dat is dus al aangepast. Dus eigenlijk was deze vrouw er scherp op. Maar net
ze heeft het gewoon gelijk. En de laatste OMT-vergaderingen zijn die quarantaineregels aangepast. En ik weet niet even of dat al ingegaan is. Maar ik neem aan van wel.
Oké, check de quarantaineregels dus, Gerdy. Maar volgens mij is het dus aangepast. Of in ieder geval volgens Diederik. Ruud dan, die zegt: als je geboosterd wordt met Moderna, krijg je maar een halve dosis. Er zijn verwijzingen naar een onderzoek van Moderna met halve dosis boosters. Maar daarin is alleen vastgesteld hoe dat werkt tegen de Delta-variant. Werkte het dan ook wel goed tegen de Omicron-variant? Want daar ben je tegen aan de booster eigenlijk.
Ja. Nou kijk, er komen nieuwe vaccins aan tegen de Omicron. Die dan beter beschermt tegen de Omicron. Maar die zijn er pas ergens verwachting eind maart, begin april. Wat wel zo is, Moderna is wel een vaccin wat heel goed werkt. Maar dat gaf je wel in hoge doseringen. 100 microgram. En nu hebben ze hun test gedaan voor de booster met de helft, 50 microgram. En daar laten ze goede resultaten zien. Dus de EMA heeft geadviseerd om het met de halve dosering een booster te doen, omdat ze gewoon een hele goede respons zien. Een goede reactie in het aantal afweerstoffen.
Net zoveel als bij de 100.
Nou, dat hebben ze niet zo getest. Ze hebben het gewoon met 50 microgram gedaan, met de helft. En je weet ook van Pfizer dat hun normale dosis is 30 microgram. Dus het is ook nog hoger dan nog steeds de Pfizer. Dus Moderna geeft wel de helft. Hebben een studie gedaan waarbij ze gezien hebben dat je veel antistoffen maakt, dat het gewoon goed werkt. Mogelijk heeft het een voordeel dat je misschien wat minder bijwerkingen hebt, maar dat moeten we nog zien. Hè. Bijwerkingen worden gemeld bij LAREP, ook voor de booster. Maar het is gewoon, het heeft een goede antistoffenopbrengst. En daar gaat het uiteindelijk om.
Vandaar dus, Ruud, het is getest. Het is dus nog niet op Omicron getest. Dat is het.
Het is nog niet op Omicron. En wat we alleen nu met de Omicron zeggen is dat het belangrijk is dat je zo hoog mogelijk in je antistoffen zit. Je hebt meer antistoffen nodig om de Omicron te inactiveren. En het werkt dus normaal als je gevaccineerd bent, volledig gevaccineerd bent, over de tijd nemen je aantal antistoffen nemen af. Betekent ook wel weer op het moment dat je contact krijgt met het virus, gaat je lichaam weer antistoffen aanmaken. Maar omdat het minder effectief is, die antistoffen van de Delta variant, is er nu gezegd, ja, je moet eigenlijk hoog zitten in je antistoffen, zo hoog mogelijk. Want dan werkt het ook wel tegen de Omicron. Het is alleen minder effectief. Dus daarom gaan we met z'n allen boosteren.
Vandaar. Dus bij deze Ruud waarschijnlijk. Sorry, ik heb echt...
Ja, testen, hè?
Ja, nee, sorry. Nee. Ik heb net een chocolaatje gehad met die gepofte dingetjes erin. En dat blijft nu een beetje in mijn keel kriebelen.
Ja.
Het is kerst, dus dan hebben we kerstchocolaatjes. Oh. Ruud, in ieder geval, het is dus al een hogere dosis dan Pfizer. Ron en Marijke. Pas op, hè, Diederik. Je eet nu ook dat chocolaatje. Voordat je het weet, ben je net zo hard aan het hoesten. Ron en Marijke zeggen, iedereen heeft het over een boosterprik. Gevaccineerd of besmet geweest, kun je deze na 3 maanden halen. Ik ben zelf ook gevaccineerd, maar heb in november ook nog corona gehad. Nu moet ik dus tot eind februari wachten voordat ik de booster kan gaan halen. Ben ik tot die tijd wel voldoende beschermd?
Ja, wat een goede vragen deze week. Kijk, boosteren betekent eigenlijk dat je opnieuw contact bent, dan wel met het vaccin of met het virus. Als zij dus COVID heeft gehad, heeft ze dus opnieuw haar lichaam antistoffen gemaakt tegen het virus. Dus ze heeft, als je bij haar antistoffen gaat meten, heeft ze meer antistoffen. En dan werkt het ook goed tegen de Omicron. Wel is belangrijk dat ze gezegd hebben, maar het is wel dat je je booster toch nog moet halen, omdat je iets meer antistoffen maakt tegen het vaccin dan tegen een natuurlijk beloop van een COVID-infectie. En ze houden ook die 3 maanden weer aan. Dus nadat je ziek bent geweest en je hebt het positief bevestigd met een PCR-test, dan moet je 3 maanden wachten voor je booster. Maar je moet hem wel gaan halen.
Ja, dus wel in februari. Maar in ieder geval die vraag, ben je in die tijd goed genoeg beschermd? Dat is dus een ja, begrijp ik.
Ja, want je verwacht op het moment dat jij opnieuw een infectie hebt, dat je gewoon weer antistoffen maakt. En het is weer een herkenning van je afweer. Hey, wacht even, er is weer virus in mijn lichaam. Dus maak je antistoffen, je geheugencellen worden weer geactiveerd. Dan maak je weer veel antistoffen.
Jannie en Adinda hebben hier ook een vraag over. Die hebben in oktober en november corona gehad. Die vragen, moet ik dan ook wachten op mijn booster?
Ja. Ook weer diezelfde 3 maanden. Dus als het weer een bewezen infectie is met een positieve PCR, dan moeten ze 3 maanden wachten.
En is het schadelijk op het moment dat je dan niet wacht? Of?
Nee, maar ik denk dat je in het systeem staat. Dus er wordt echt, geadviseerd om 3 maanden te wachten. Dus ik denk als je geregistreerd staat, want je PCR-test staat ook geregistreerd, dat het gewoon niet lukt.
Nee, dan krijg je hem gewoon niet.
Nee.
En dan heeft Ida, die zegt, 2 december was mijn 3e vaccinatie. Ik heb kanker en zit dus in een kwetsbare groep. Welke voor- of nadelen of risico's heeft het als ik nu mijn boostervaccinatie zou krijgen? Het is me tot nu toe niet gelukt om hierover informatie te vinden. Ik denk dat zij zich ook een beetje zorgen maakt. Dat ze heeft kanker, dus ze zit in een kwetsbare groep.
Ja, deze mensen waren onvoldoende beschermd. En daarvoor hebben ze een derde prik gekregen. Maar dat past eigenlijk in hun basisvaccinatie. He, dus voor gezonde mensen had je 2 prikken of 1 prik bij Janssen. Dat was je basisvaccinatie. En mm-hmm. dan haalde je de booster. Voor deze mensen met een onderliggende ziekte, helaas heeft deze mevrouw kanker, die hebben dus 3 prikken gekregen als hun basis. En dus na de laatste prik moeten ze weer ook 3 maanden wachten voor de booster. Dus als zij de 2 december, dan moet zij wachten tot 2...
Januari, februari, maart, dus april dan.
Nee,
december is januari, februari, maart.
Dus 2 maart. Ja. 2 maart kan zij de booster halen.
2 maart, dus Ida. En tot zover, ja, ik weet niet precies hoe het in jouw situatie zit, want je bent een kwetsbare groep natuurlijk. Maar je moet in ieder geval die 3 maanden wachten. En doordat je nu net geboosterd bent, heb je ook weer nieuwe bescherming.
Nee, ze is niet geboosterd. Ze heeft een derde
prik, ja.
En dat, dus voor haar is
dat een verschil.
Voor haar is dat de basis. Mm-hmm. Dus mensen met een onderliggende ziekte die na 2 vaccinaties te weinig antistoffen maakten, die hebben een derde prik gekregen. Maar dat is hun basis.
Oh.
Die derde prik noem je bij hun geen booster. Dat is, ze hadden meer vaccin nodig om gewoon antistoffen te maken. En dus na hun derde prik, om te boosteren, moeten zij ook 3 maanden wachten.
Vandaar het verschil tussen derde prik en booster, ja, inderdaad. Ja. Dus haar booster, daar moet ze nog eventjes op wachten. Tony, die zegt, misschien heb ik het gemist, maar als de boosterprik wordt gezet, is dat dan precies dezelfde prik als een gewone vaccinatie?
Ja, gek eigenlijk. Hè? Ja, het zijn gewoon dezelfde vaccins. Het is minder belangrijk of je precies hetzelfde type wat je al gehad hebt, hè, voor je volledige vaccinatie. Je mag wisselen van vaccins, maar de vaccins zijn hetzelfde. Alleen, we hebben het net over gehad dat Moderna heeft dan hun dosis gehalveerd. Hè? Dus in plaats van 100 microgram, voor de booster geven ze nu 50 microgram.
En Berto, die reageert ook nog over zijn vrouw. Die heeft kanker gehad. Een beetje dezelfde situatie als Ida. Die heeft haar derde prik op 10 oktober gehad. Dus die vraagt zich dan ook van, moet ik me nu aanmelden voor de boosterprik? Ja, dat antwoord is ja.
Ja, ze moeten aanmelden. En ja, zij is gelukkig al 10 januari dan aan de beurt.
Ja, precies. Dus Berto, jouw vrouw is 10 januari aan de beurt. Dat betekent dat je die nu al mag aanmelden, volgens mij.
Ja.
Want als je wat, ik ga een beetje ervan uit dat de vrouw wat ouder is. Ik weet niet of dat klopt, maar de meeste oudere groepen die mogen zichzelf nu al aanmelden. Ouder in vergelijking met mezelf, want ik ben 35. Nee, oud is relatief.
Is al snel iedereen ouder, hè?
Ja, dat, precies, daarom. Ja, dan kijk, dat is in mijn voorbeeld. Ouder in vergelijking met jou is dan weer bijna 60 plus. Madelon, die zegt, Diederik noemde in de laatste podcast dat het aantal gevaccineerde 80-plussers dat in het ziekenhuis komt met COVID gemonitord wordt als indicatie van de afnemende effectiviteit van het vaccin. Dat hebben we een tijdje terug besproken, dat gemonitord werd en er kon op basis daarvan geadviseerd worden om een booster te geven. In mijn beleving gaven verpleeghuizen dit najaar al aan dat er opvallendere stijgingen waren met het aantal COVID-patiënten. En die zouden ook een opvallender ernstig verloop hebben van COVID, zagen zij al in de maanden daarvoor. Op dat moment adviseerde de Gezondheidsraad nog niet om te starten met boosteren, want kennelijk gaven de ziekenhuiscijfers daar nog geen aanleiding toe. Aangezien patiënten uit een verzorgingstehuis meestal niet naar het ziekenhuis gaan, is dat dan wel de juiste conclusie of is dat een blinde vlek?
Nee, ja, ze zit scherp in de wedstrijd en ze heeft gewoon gelijk. Alleen in die verpleeghuizen wordt dat minder goed geregistreerd. Dus we hebben het wel in het OMT, want er zitten ook verpleeghuisspecialisten, artsen. En die hebben dat wel gezegd, alleen we hebben daarvan niet een hele goede scherpe registratie. En we hebben natuurlijk wel scherpe registratie voor IC-opnames en voor ziekenhuisopnames. En daarmee ook voor de verschillende leeftijdsgroepen en al of niet gecombineerd met vaccinatiestatus. Dus die data is scherper. En daarom bedoelde ik ook, met ziekenhuisopnames. Hè? Want een 80-plusser wordt bijna niet opgenomen op de IC.
Exact.
Dus het gaat dan over de ziekenhuis. En het is dan niet alleen de 80-plussers, maar die komen als, meestal als eerste. Het zijn ook al de 70-plussers die scherp in de gaten gehouden werden. Maar eigenlijk heeft ze gelijk. Maar omdat je voor de ziekenhuisopnames een betere registratie ingericht hebt in Nederland, is dat eigenlijk de beste methode om het daadwerkelijk te zien of het verandert.
Ja, maar want dat past natuurlijk een beetje in die discussie over van had de gezondheidsraad niet eerder moeten zeggen ga boosteren. Want in de landen om ons heen deden ze het ook al. En zij zegt dus eigenlijk van hadden ze dan toch niet die kleine signalen moeten opvatten als van hey, het is tijd om te gaan boosteren.
Maar toch, hè, er is veel gezegd over de gezondheidsraad. Maar de gezondheidsraad had eigenlijk al een besluit genomen, als ik het goed zeg. Hè, we vorige keer over gehad, begin november, 2 of 3 november.
Ja, exact.
En dus dat als we toen gelijk waren begonnen met boosteren, hadden we ook niet zo'n...
Nee.
Besluit van de gezondheidsraad.
Dus dat had misschien al eerder klaar moeten staan.
Ze hadden misschien moeten zeggen, oké, GGD, bereid je alvast voor. Maar goed, daar ben ik niet bij betrokken.
Nee, want dat kost ook de GGD, dat is bekend, dat kost 6 weken volgens mij om dat op te zetten.
Ja, 4 tot 6 weken om zich voor te bereiden, al die uitnodigingen te sturen. Nou goed, daar had je winst kunnen maken. Daarnaast is wel belangrijk, als je te snel weer gaat beginnen met boosteren. Die booster, we weten nog niet hoe lang die of je hoe lang je hoog blijft in je antistoffen. Mm-hmm. Dus ook van een booster krijg je natuurlijk een piek in je neutraliserende antistoffen en dan gaat het daarna weer dalen. Dus als je te vroeg bent met je booster, dan moet je misschien wel weer een tweede booster gaan nemen. Dat doen ze nu in Israël, praten ze daarover. Omdat ze daar relatief wat aan de vroege kant waren voor die Omicron.
Ja.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een geluk bij een ongelukje Nederland misschien wel de ideale tijdstip heeft voor de booster. Omdat je die piek van die Omicron verwacht je eind januari, begin februari. Dan moet je zorgen dat iedereen zo hoog mogelijk in je antistoffen zit. Als je dan al in oktober bijvoorbeeld was begonnen met je boosteren, dan was februari alweer drieënhalf, vier maanden later. En dan had je weer misschien weer minder in je antistoffen gezeten. Dus het is een beetje passen en meten. Maar de GGD was fijner geweest als ze iets eerder hadden kunnen starten met het boosteren en in iets groter tempo in het begin.
Ja.
Maar goed, nu gaat het beter.
Maar dat is ook even afwachten of we dan toevallig mazzel hebben of wat de conclusies achteraf zijn.
Ja.
Dan toch een interessante vraag van Annette. En die gaat dan over een virusresistentie ontwikkelen tegen een vaccin. En of dat zou kunnen, net zoals dat je dat tegen antibiotica kan ontwikkelen. En dan zie ik de Omicron variant altijd maar als een stukje broccoli. Dat er anders uitziet. Je kent het in de supermarkt, die zien er allemaal anders uit. Ja, ik zie je gek kijken.
Maar wat een voorbeeld nou weer.
Ja, maar kan het niet zo zijn dat omdat dat vaccin gemaakt is tegen dat ene stukje broccoli en dat dat andere stukje broccoli zo anders is ontwikkeld dat hij niet meer tegen die specifieke gekke pootjes met die bobbeltjes erbovenop antistoffen aanmaakt?
Ja.
Vind je dat geen goede vergelijking eigenlijk?
Nou ja,
dan?
Goed. maar kijk, de mutaties zitten vooral in die spike, in die pootjes, in jouw broccoli pootjes.
Mm-hmm.
En als die vorm verandert, dan passen die antistoffen er niet goed op. Hè? Het is eigenlijk een receptor, dus hij moet er overheen kunnen.
Mm-hmm.
En hij moet precies passen.
Yeah.
En als je daar dus veranderingen krijgt, en die veranderingen zijn mutaties, dus de samenstelling in die bouwstenen, dan past die antistof minder goed. En dan daardoor wordt dat virus minder snel uitgeschakeld.
Ja, want hij is specifiek tegen bepaalde pootjes.
Ja, dus hij past er minder goed op. En uiteindelijk, en dus het idee is nu van nu geef je vaccins en dan komt er toch nog weer een virus aan wat weer niet past.
Mm-hmm.
Had je dan niet mensen eigenlijk geen vaccin moeten geven? Want dat zit er eigenlijk achter met die resistentie.
Mm-hmm.
We geven weinig antibiotica. We willen niet heel scheutig zijn.
Yeah.
Anders selecteer je bepaalde bacteriën uit.
Mm-hmm.
Daarom is Nederland er zo fel op om te letten dat we niet te veel antibiotica voorschrijven.
Exact.
Doen ze in het buitenland veel meer. Wat het lastige bij de virus is, is het virus muteert als het zich vermenigvuldigt. En dat doet het iedere dag. En iedere dag verandert er wat in die samenstelling. En omdat er zoveel virus is in de wereld, krijg je dus mutaties en varianten. Het belangrijkste is eigenlijk is dat we de hoeveelheid virus proberen te verlagen. En wat natuurlijk het lastige is, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, is dan stoppen we heel veel vaccins in de westerse wereld, in de rijke landen. Maar in die arme landen, daar is nog veel te weinig vaccin.
En als tot... daar komt het eigenlijk vaak vandaan. India,
ja, nou, nu met die Omicron ook. Het kwam nu uit Zuid-Afrika.
Ja, Zuidelijke Afrika.
Ja, nou, en dus heeft ze wel een... Nou, dat is ons gevaar nu. Eigenlijk, als je effectief wil vaccineren, moet je de hele wereld vaccineren. En moet je proberen. Want op het moment dat je een vaccin hebt, dan heb je minder virus. En als je minder virus hebt, kan het zich vermenigvuldigen. Op het moment, het heeft een mens nodig om zich te vermenigvuldigen. Kan ook in een dier, maar laten we nou even zeggen de mensen. En als die goede afweer heeft, ja, dan kan het virus zich daar niet vermenigvuldigen. En dus ook geen varianten optreden. En daarom is het zo belangrijk. Dus het is niet zozeer dat het virus resistent wordt tegen het vaccin. Maar het is eigenlijk meer zolang je nog virus kan vermenigvuldigen in de wereld, heb je risico op varianten.
Ja, dus dat het is niet zozeer dat ze een andere variant worden door het vaccin, maar doordat ze vermenigvuldigen eigenlijk.
Omdat het zeg maar nog te veel mensen zijn in de wereld die waarin het virus kan overleven, dan heb je dus risico dat er dus varianten optreden.
Nee, exact. Ja, dit komt dan vaak ook een beetje vanuit een column die dan in de Trouw stond. En daar werd dat een beetje ook gezegd van ja, kan het niet zo zijn dat je weer juist allemaal mutaties krijgt doordat je zo aan het vaccineren bent, iedereen. Maar als je dan kijkt waar die mutaties zijn ontstaan, de Delta variant, die ontstond al voordat er überhaupt gevaccineerd werd. En die Omicron-variant is juist ontstaan in een gebied waar heel weinig is gevaccineerd. Dus dat gaat er nog niet heel erg bij op. Op het moment dat je straks in Nederland in één keer een mutatie krijgt, waar wij een hele hoge vaccinatiegraad hebben, dan kunnen we best gaan kijken, hey, hoe kan dat? Maar de tot nu toe ontstaande mutaties vaak op een gebied, ook de Alpha-variant is ontstaan toen er nog niet heel veel werd gevaccineerd in Groot-Brittannië. Want toen waren ze pas net begonnen met die AstraZeneca-prik.
Ja.
Robert die zegt dan, bij mutaties, we blijven er even bij, van die spikes, ik zal nooit meer mijn broccoli-vergelijking gebruiken bij deze. Ik zag je zo moeilijk kijken net. Dat was geen goede vergelijking. Oké. Die zegt, er wordt vaak naar die mutaties van die spikes gekeken. Maar ik hoor eigenlijk nooit wat over de mutaties van het genoom. Het genetisch materiaal in een soort van de celkern van het virus. Verandert dat ook?
Overal waar je die bouwstenen hebt, waar die mRNA zit, kun je veranderingen krijgen. En dat genoom, hè, dat is dus dat enkelstrengs RNA, dat bestaat uit 30.000 bouwstenen. Mm-hmm. En die volgorde van die bouwstenen, het zijn uit aminozuren, die is specifiek. Dus de Marion Koopmans van deze wereld, haar laboratorium, kan gewoon zo'n virus nabouwen, want die weet precies welk bouwsteen op welke plek moet zitten in die 30.000. Nou, op het moment dat het zich vermenigvuldigt, krijg je daar soms veranderingen in. En die veranderingen noem je de mutaties.
Ja.
En uiteindelijk leidt het tot een, al of niet tot een snellere variant. Dat centrale genoom, daar gebeuren ook mutaties in. Ongeveer 2 per maand, dus maar heel weinig. Je ziet vooral aan die uiteinden van dat mRNA, waar die spike-eiwitten zitten, daar zie je de meeste veranderingen. Maar daar reageren ook je antistoffen op. Dus als daar veranderingen optreden, dan passen die antistoffen ook minder goed.
Mm-hmm.
En daar, dat is het aangrijpingspunt van onze antistoffen om een virus uit te schakelen.
Ja.
Dus dat merken we direct. Maar de mutaties kunnen dus ook in het grote genoom, in het centrale RNA plaatsvinden. En dat houden ze in de gaten. Dus daarmee kun je stammen vergelijken met elkaar. Dat noemt eigenlijk verschillende stammen.
Maar dat valt ook minder snel op, omdat onze antistoffen sowieso al wel tegen dat genoom
tegen dat spike-eiwit eigenlijk zitten. Dus aan het laatste stuk van het genoom.
Want als je dan kijkt naar de Omicron-variant, ik ben er ook even ingedoken, daar zeiden ze altijd 32 veranderingen in die spike, daar in dat eiwit. Maar er zaten 50 veranderingen sowieso in totaal op. Dus er zitten nog 18 veranderingen in de celkern. Dus in die genoom.
In de genoom, ja.
Dus bij deze, Robert, ja, je hoort er alleen wat minder over. Omdat het sneller opvalt op het moment dat die spikes veranderen. Want daar gaan de antistoffen tegen. Over het algemeen. Dan natuurlijke antistoffen die gaan ook tegen het genoom, volgens mij.
Ja, tegen het kapselkant. Oh, ja. Alles wat aan de buitenkant zit, daar kan je antistoffen tegen.
Ja, niet maken. Tegen de binnenkant.
Nou ja, dat is weer lastiger.
Dat wordt dan.
Ze zijn meestal weer ingepakt.
Precies. Cuny, een hele andere vraag. Wel interessant. Zij zegt, is het geen idee als de intensivisten even om tafel gaan zitten met het ministerie van Onderwijs, want daar komt veel meer geld op tafel, ook bijvoorbeeld om de studieschuld aan te pakken, en dat ze gaan praten om de studieschuld die verpleegkundigen hebben gemaakt voor hun eerste opleiding, om die kwijt te schelden als ze nu een opleiding voor IC-verpleegkundigen gaan volgen. Want zo krijg je uiteindelijk ook veel meer mensen die op de IC kunnen werken.
Ja, ik vraag me alleen af precies hoe het ook weer met die studieschulden zit.
Ja,
want sommige
daar moeten nog überhaupt regels voor komen.
Ja, maar dat zal vooral voor studenten, voor universitaire studies en hbo-opleidingen.
Ja.
Maar is dat ook voor verpleegkundigen dan? Want volgens mij heb je
Is de IC-opleiding hbo?
In ziekenhuizen. Ja, dat zal wel een studieschuld zijn.
Ja,
maar ik vind het sowieso een heel goed idee. En waarschijnlijk worden de bestuurders nu boos. Dat we die studieschulden gaan betalen. Wij willen natuurlijk, wij hebben echt veel personeel nodig. We moeten echt groeien in ziekenhuis. De zorgvraag wordt groter. We hebben gewoon veel meer personeel nodig. Wij moeten ook als werkgevers ons best doen om het werk nog aantrekkelijker te maken. Maar alles wat helpt om meer verpleegkundigen, en vooral in mijn geval dan IC-verpleegkundigen te krijgen, ja, dat is een goede oplossing. En als dat dus is het kwijtschelden van studieschulden, ja, dan ben ik een groot voorstander.
Ja, als ze dan wel even een andere studie gaan doen dan, hè? Dus dat ze dan,
als ze die IC-verpleegkundige opleiding gaan doen.
Ja, ja.
Dus maar dan moeten we ook jonge mensen hebben die verpleegkundigen. Wij kunnen niet alle verpleegkundigen opleiden tot IC-verpleegkundigen en dat we dan te weinig verpleegkundigen hebben. Ik bedoel, een ziekenhuis is niet alleen IC. Je hebt iedereen nodig. Ook schoonmakers en mensen van het vervoer, logistiek.
Dus dan zou het ook een optie gewoon kunnen zijn van als jij studieschulden maakt voor jouw studie verpleegkunde en je haalt hem, dan kunnen we die best kwijtschelden als je
ik
dan
zou het heel mooi vinden als dat kan. Ik weet helemaal niet over wat voor bedragen je dan praat.
Nee, ik ook niet. Maar kijk, er wordt altijd lastig gedaan over dan het verhogen van de salaris en dat soort dingen. Kijk, dit zijn ook incentives. Dat levert dan ook financieel gewin.
Ja, nee, daarom. Dus dit is komt dan uit een ander potje.
En dat hoef je niet structureel te doen. Dat is gewoon bij één persoon één keer. Ja. Shanna, die zegt, ik las dat het Novavax-vaccin een emergency use status heeft gekregen. Dat is dat nieuwe vaccin dat op basis van gewoon, dat is het traditionele vaccin, om het maar zo te zeggen. Wat betekent eigenlijk die emergency use status, vraagt ze zich af.
Ja, medicijnen die zeg maar, waar ze wel alle studies al gedaan hebben, maar waar ze nog niet helemaal klaar zijn met het al die papieren doornemen, dat je dan zeg maar wel al mag gebruiken omdat je de eerste bevindingen hartstikke goed zijn. Dus dat doen we vaker bij medicijnen. En in dit geval is dit natuurlijk een vaccin wat op een andere manier gemaakt is. Dus we hebben al vaccins. Hmm. En als er nou nog nu een nieuw mRNA-vaccin zegt, ja, daar hebben we er al 2 of 3 van. Maar in dit geval, dat Novavax is natuurlijk een vaccin wat gebaseerd is op eiwitten, verschillende eiwitten, gezuiverde eiwitten. Maar dat vaccin, zo'n type vaccin hebben we nog niet. Nou, er is wel al goed gekeken of het veilig is.
In Amerika is het ook al, heeft die status
en dan
ook al.
Dan zeg je van luister eens, oké, in dit geval mag je dit vaccin al eerder uitgeven en mag het gebruikt worden door artsen. Of in dit geval door patiënten die zich willen laten vaccineren met Novavax.
Ja, dat tot slot reageert Iris hier ook op deze ontwikkeling en die zegt, waarom mag die nog niet als booster gegeven worden?
Ja, omdat dan weer belangrijk is, je moet wel resultaten weten. We hebben het nog niet als basisvaccin gebruikt. En je weet dus dan nog niet zo goed, als booster heb je nog niet getest. Je hebt het als basis, ga je het nu gebruiken. Dus ja, booster is als een gevolg daarvan. He, dus
wat je moet eerst de basiskennis hebben.
Je moet eerst de basisgegevens hebben. Ja, dat gaan we nu. We gaan nu Novavax inzetten in Amerika en andere landen. Daardoor krijg je basis. Heb je data, hoeveel antistoffen en hoe werkt het vaccin. Daarna kan je pas de booster testen. Of in de studie die ze gedaan hebben om hun basis te testen, die mensen kunnen ze, als ze dan 3 maanden wachten, een booster geven. Maar die mensen zullen waarschijnlijk nog niet al 3 maanden geleden de laatste Novavax gehad hebben.
Nee, dus het is ook zo, de booster, die geven ook niet voor niks. Daar is ook weer een studie over geweest.
Ja,
er
is altijd een studieverband. Ja. Hè? Dus in die mRNA-vaccins hebben ze natuurlijk mensen de booster gegeven. In de studie 6 maanden na de basisvaccins. En toen hebben ze gekeken wat de opbrengst was in antistoffen en ook gekeken naar bijwerkingen. Nou, dat hebben ze getest en die studieresultaten lever je in bij de EMA en die kijkt er dan naar. Bij Novavax hebben we die gegevens nog niet. Dus daarom kun je nog niet inzetten als booster.
Bij deze lijkt me duidelijk eigenlijk. Zonder onderzoek niet zomaar indienen of geven of inprikken of hoe je het wil noemen. Heb je zelf een vraag? Dan kan je die natuurlijk sturen naar het nummer dat je aan het begin van deze podcast hoort. Of stuur een mailtje naar gommers@bnr.nl. Dan zet ik hem op de lijst en dan bespreken we hem de volgende keer gewoon weer. Diederik, jij gaat weer tot en met Oud en Nieuw en verder ben je weer druk aan het werk, denk ik, of niet?
Ja.
Jeetje.
Nou, goed toch? Prima.
Dus, ja?
Ik vind het niet erg om te werken, hoor. Ik ben uitgerust, dus ik kan er tegen.
Ja, zeker. Ga je dan nog wel oliebollen regelen voor, voor de collega's?
Ja, die bak ik wel zelf.
Echt waar? Ja. Bak je die zelf voor de collega's?
Oh nee, zo heb ik het nog nooit gedaan.
Alleen voor thuis. niet voor mijn hele afdeling.
Pas op. Sta ik dadelijk, weet ik voor hoeveel oliebollen te bakken voor al die verpleegkundigen.
Ja, misschien moet je ook maar gewoon werken op die C en niet oliebollen bakken natuurlijk. Ja. Dat is het ook zo. Nou, tot de volgende.
Doei.
Vraag het. Gommers.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.